Ik kan me voorstellen dat als er net voor je gebeden is, dat dat heel veel ook met je doet. En er kwam net even iemand naar me toe en die attendeerde mij erop dat er ook best wel wat mensen zijn vanavond die hier gewoon te gast zijn. Die zijn meegenomen omdat ze zeiden, Kingdom Culture is echt heel erg cool. En als je dan een keer te gast bent in de kerk, is dat misschien wel de beste plek om te beginnen. En ik wil even aan alle hardcore baptistenbezoekers, christenen, discipelen, Jezus-freaks vragen om een daverend applaus voor iedereen die naar binnen durfde te komen vanavond voor de allereerste keer. Zullen we dat een keer doen? En als het om jou gaat, dan knijp je even de hand van degene die je hebt meegenomen en zeg je, zie je wel, zo erg is het allemaal nog niet. Het is, wordt een mooie aan. Dus niets lievers dan dat wij zouden willen met elkaar, dat je iets gaat ervaren van wat wij al kennen. En dat is dat je contact kunt krijgen met een levende God die ja, je echt ziet zitten. Je wil voorzien van alles wat je nodig hebt om in het leven te kunnen staan en zijn in wie jij werkelijk bent. Vanavond mag ik spreken over freedom versus responsibility. Vrijheid en ook dus verantwoordelijkheid. Wie heeft wel eens gehoord van de zin, jouw waarheid versus mijn waarheid? Wie is al opgevallen dat die zin steeds populairder wordt om te gebruiken als je er niet uitkomt in de discussie? Is dat hier nog niet doorgedrongen in Groningen? Dat komt eraan hoor, dat zal ik. Dat gaan mensen gebruiken, dus als het niet ja, het is jouw waarheid, het is mijn waarheid. Laten we elkaar respecteren, weet je, dan komen we er wel uit. Nou, ik vind dat eigenlijk best wel heel mooi, want dat is ook zo. Je kan er anders naar kijken, dus je kunt er een andere waarheid op nahouden. Maar christenen kunnen daar niet zo goed tegen. Als je dat tegen ze zegt, zeggen ze, er is maar één waarheid. En die waarheid heeft een naam. Durven te zeggen. Ja, dat is Jezus. Jezus is de waarheid, ja tuurlijk. Maar dat kun je niet in alle situaties zeg maar, gebruiken als redmiddel. Je hebt soms echt situaties waarin je anders naar dingen kijkt. Daar heb ik enorm veel van meegemaakt en ook wel zelf een beetje veroorzaakt natuurlijk. Met de publicatie van mijn boek, daar vonden mensen van alles van. Keken er op een andere manier naar als dat ik er naar keek. En het gevolg was dat ik met heel veel mensen in gesprek moest gaan. Mocht je hem nog niet hebben, we hebben een hele mooie boekenstand. Hij is ook op, Spotify inmiddels te vinden. Ik zeg de moeite waard, maar het is misschien wel mijn waarheid. En dat vind ik ook oké. Daar mag je echt compleet anders naar kijken. En ik zal je vertellen, ik heb een aantal gesprekken moeten voeren. Die waren best wel ingewikkeld. En niet alleen maar met mensen, zeg maar online, die er wat van vonden. Maar in mijn eigen gezin. Mijn ouders, mijn vrienden, mijn collega's, mijn sprekerscollega's. Ik moet niet verder vertellen dat ik het zo zeg hoor. Maar ik heb voor mijn gevoel het voltallige Sanhedrin langs gehad. Om te kijken of David nog wel op de weg was, zeg maar. Van de waarheid, zeg maar zo. Ik heb zelfs een gesprek aan moeten gaan met mijn therapeut. Die het ook niet helemaal meer begreep. Ik dacht dat je genezen was, weet je. Dat het allemaal goed werd. En dan kom maar hiermee. En zo, dat waren interessante gesprekken. En een aantal waren moeilijk en een aantal waren lastiger. En een van de gesprekken die ik wat moeilijker vond, daar neem ik je even mee naartoe. Daar zat ik dan tegenover iemand die echt, echt, echt de wereld anders ziet. En ik probeerde er alles aan om iets te zeggen waarvan ik dacht, ja, misschien dat nog wel uitmaakt. En toen kwam een van de meest moeilijke opmerkingen. David, het allerliefst zou de duivel nog in de gedaante van een voorganger willen komen. Ik keek om me heen. Ik denk, ik ben volgens mij de enige. Dan heb ik tegenwoordig de assertiviteit om te zeggen, hé, ik krijg nou het gevoel dat je het over mij hebt. En dat is een interessant gesprek. We waren wat aan het zweten en doen, maar tegelijkertijd waren we op zoek naar elkaars hart. Omdat we wel voelden, die horen bij elkaar. En dat is ook gewoon belangrijk. En het is best wel lastig in het leven als je ineens dingen vanaf een andere kant staat te bekijken. Maar dat betekent niet dat er niet een andere kant kan zijn. Dus ik zocht mijn weg eruit en ik dacht, wat kan ik nou als voorbeeld geven dat ik de dingen soms anders kan zien? En ik keek naar het plafond en ik zei, oké, nou, kijk naar het plafond. Ik keek samen naar het plafond. Ik zeg, welke kleur heeft het plafond? Ja, de kleur van het plafond is wit. Nou, daar viel over te discussiëren, want het was een beetje vergeeld in de loop der jaren. Maar He, de kleur was wit. Ik zeg, wat nou als ik zou zeggen dat het plafond groen is? Ja, als we zo gaan beginnen, David. Als het plafond niet meer wit is, nee, dan houden we nu op. Dat slaat nergens op. We zien het toch alle twee? We staan er wel, dat plafond is wit. Zeg maar, wat nou als ik zeg dat die groen is? Awkward. Totdat ik uitlegde hoe ik bekeek. Ik zei, stel je voor dat ik van bovenaf naar het plafond kijk. En het groene mos zie liggen op je dak waar je nooit schoon hebt gemaakt. Ja, dan is die kant dan toch groen. Het was de schokkende ontdekking die ik deed in een groepscoaching. Toen de coach een luciferdoosje uit zijn zak haalde en voor mijn neus haalde. En zei van, wat zie jij? Ik zeg, ja, een zwaluwtje, weet je wel. Nee, ik zeg, die kan niet waar zijn, want ik zie helemaal geen zwaluw. Hij had het over zijn kant. En ik had het over mijn kant. Jouw waarheid, mijn waarheid, hoe jij er naar kijkt, waar jij vandaan komt. En als ik de hoofdstukken heb gelezen van Paulus die deze keer aan de beurt zijn, dan zie ik dat Paulus eigenlijk steeds zijn best doet om in de huid te kruipen van iemand die aan de overkant van hem staat in de beleving. En dat vind ik mooi. En dat is ook waarom ik net zei, stel je voor dat je hier de allereerste keer zou zijn. Even een hart onder de riem, omdat ik snap dat dat dan best wel een beetje spannend kan zijn. Ik ga echt een aantal teksten uit de hoofdstukken halen. Ik heb het over 1 Korinthe 8, 9 en 10. En er zijn een aantal dingen die daar voor mij echt uitpoppen. 1 Korinthe 8, vers 2 en 3. Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, in andere woorden, hij weet de waarheid, is het toch niet de ware kennis, zegt Paulus. Hoeveel je ook echt denkt te weten, uiteindelijk zou het altijd toch nog een beetje anders kunnen zijn. Maar wanneer iemand God lief heeft, is hij door God gekend. Paulus zegt altijd eigenlijk van, je kan alles denken te weten, maar in de kern gaat het om of je God hebt leren kennen. Zo, ik kan tegenover je zitten met alle kennis en ja, maar het zit zo. Maar de grote vraag is, heb je leren liefhebben? Heb je God leren liefhebben? Heb je jezelf leren liefhebben? Degene die tegenover je staat, heb je je best gedaan om eens aan zijn kant van het verhaal te kijken? En Paulus die begint dan te spreken over vlees, omdat dat in zijn periode echt een dingetje is. Kun je dat wel of niet eten? Dat was altijd de discussie. Als het eigenlijk bestemd is voor andere goden, of als het als offervlees is gebruikt. En hij sprak hierover met de Korinthe en daar waren de meningen over verdeeld. Dat kan niet anders. Anders had hij hier ook nooit zo over geschreven. En dan zegt hij dit. In 1 Korinthe 8 vers 8. Nu zal ons voedsel ons niet bij God brengen. Hij zegt, het gaat eigenlijk niet om wat je eet, want je komt er niet door dichterbij bij de Heer. Eten wij niet, dan zal ons dat niet tot nadeel strekken. Eten wij wel, dan zal ons dat niet tot voordeel strekken. Hij zei, ja, of je nou eet of niet, dat gaat helemaal niet om je relatie met God. We kunnen soms zo erg ver afdwalen van allerlei buitenkantjes en wetjes. Dit mag wel en dat mag niet. Terwijl de essentie gaat om de vraag, ken je God? Ziet hij je hart? Voel je, weet je, dat wat er ook is in je hele leven, dat je altijd bij hem komen mag. Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u. Wanneer namelijk iemand met een zwak geweten ziet dat u met uw kennis in een afgodentempel deelneemt aan een maaltijd, wordt hij er dan niet toe verleid om dat offervlees te eten. Paulus maakt een enorm belangrijk onderscheid. Hij zegt, je bent helemaal vrij. Maar als je in je vrijheid zo vrij bent dat je een verkeerd voorbeeld stelt voor iemand die daar eigenlijk niet mee om kan gaan, dan breng je die andere persoon in gevaar. Gaat niet eens om jezelf. Jij kan er wel oké mee zijn dat je een stukje offervlees eet. Je wist niet eens dat het geofferd was, weet je. Je denkt, nou lekker, die hamburger van de McDonald's, misschien halal geslacht, maar ik had geen idee. He? Zo. Maar op het moment dat een ander daarmee zit in zijn geweten en die denkt, oh, maar David de Vos die doet het. Nou ja, dan. En die zou er zomaar in verstrikt kunnen raken. En die begint thuis al zijn schapen halal te slachten, want hij denkt, dat is ook wat David doet. Dat is even overdreven gezegd, hè. Maar waar het om gaat, is dat Paulus eigenlijk zegt, realiseer je dat als je die vrijheid hebt in Christus, dat je tegelijkertijd ook een verantwoordelijkheid hebt voor de mensen die het misschien nog niet zo goed begrijpen. Of die geneigd zijn keuzes te maken die wat ingewikkelder zijn. Wat bedoel ik daar nou mee? Ik denk, freedom versus responsibility. Freedom is the inside world, responsibility is the outside world. Zo, interne vrijheid gaat om wie ik ben. Gaat om hoe ik me voel ten opzichte van God. Gaat om dat ik echt geloof. Wat we net gezongen met elkaar, zo heerlijk. Ik ben vergeven, ik ben geliefd. Er is niets in de hele wereld dat mij kan scheiden van de liefde van God. Ik ben vrij, er staat niets in de weg. En tegelijkertijd heb ik een verantwoordelijkheid naar de mensen om me heen met hoe ik me gedraag. Is mijn leven inspirerend? Of breng ik mensen in gevaar? Ik heb mijn lieve vriend Menno mee. Menno. Jij wilde net niet opstaan, hè? Zullen we even... Menno, kom even staan, man. Even zwaaien. Mensen willen jou zien. Nee. Opstaan. Je bent veel te bescheiden.
Ik ben niet zo volgzaam.
Je bent niet zo volgzaam. Oh, hij wil niet luisteren. Zullen we druk uitoefenen of... Zijn we aan het doen, hè? Menno en ik zijn maatjes en dat is super kostbaar, want ik kan bij Menno echt mezelf zijn. Echt. Ik kan foute grappen maken, ik kan gek uit de hoek komen. Ik hoef Menno niet het goede christelijke voorbeeld te geven. Weet je hoe lekker dat is? Maar er zijn ook figuren waar ik wat voorzichtiger en serieuzer moet zijn. Onder andere bij mijn jongens thuis. Daar moet ik niet te veel mijn vrije kind laten zien. Ik ben ook nog gewoon hun vader. Maar bij Menno is mijn vrije kind echt vrij. Veel grapjes, dus daarom mag hij ook met me mee naar Afrika, onderweg altijd leuk. Maar we hebben wel een regel samen. En dat weet hij, dat weet je niet, maar dan hoor je die. Nee, we hebben samen een regel en dat is dat als wij onderweg zijn voor de Heer, in het buitenland, dan drinken we niet. Geen alcohol, geen druppel, nooit. Omdat ik weet dat als ik in Afrika ben, dat er daar niet zoiets bestaat als een wijntje of een biertje zoals wij dat kennen in onze cultuur. Daar is het zo dat als jij een biertje of een wijntje drinkt, en je bent christen, een kind van God, dan ben je eigenlijk een dronkard. Daar is het super zwart-wit. Een voorganger daar kan niet even een biertje drinken. Nou, ik zie sommige mensen zo ontmoedigd raken. Als je ooit voorganger wilde worden in Afrika, doe maar niet dan. Niet een lekker biertje erbij kan hebben. Dus ik heb tegen Menno gezegd, ik zeg, wat we ook gaan doen, we gaan niet drinken als we onderweg zijn. En laat Menno nu juist... zo ontzettend veel van Jezus houden dat hij gelijk dat wilde doen. Maar hij houdt ook echt wel van een biertje. En een whiskietje, en een dingetje, enzovoort. Maar ik weet dat als ik ergens op een terrasje zit in Afrika en een biertje aan het drinken, dat als de pastors me zien, dat ze zeggen, nou die vossen en zijn verhalen, dat klopt niet meer. Dat is het doel, zeg maar. Dat is de outside world. Dat is mijn responsibility, mijn verantwoordelijkheid. Dus dan zeg ik altijd... hoe lekker je het ook zou vinden, doe maar niet. En dan zeg ik, als je in het vliegtuig zit naar huis, als je wil, maar je zou zomaar eens naast een voorganger kunnen zitten. Ja, lastig. Hoe ver gaat je verantwoordelijkheid? En ik weet nog goed dat wij, we waren nog niet zo lang geleden, waren we samen in Nigeria, een heerlijk hotel, en we gingen bijna vliegen. En daar hadden ze een bierke, hè? Heineken is overal, zeg maar, in de hele wereld en ook daar. Zo'n pint en pils. En hij zei, ik zou er nou wel lekker in lust hoor. Ik zeg, nou lieverd, ik snap het, maar hou je in. En echt jongen, nog geen 2 minuten later liep de desbetreffende voorganger achter ons langs. Dat ik zei, stel je voor dat ik had toegegeven aan Menno zijn verleidingen. Oh my goodness. Freedom is the internal world, responsibility the outside world. Dus mijn vrijheid. Dat, weet je, dat biertje van Menno, dat zit helemaal niet tussen mij en God. En echt geen last van. Dat is freedom, heb ik hier. Ik weet dat hij van me houdt, met en zonder bierke. En dat helemaal goed is. Maar tegelijkertijd heb ik een verantwoordelijkheid waar ik naar kijken wil. En dat is zo ontzettend belangrijk. 1 Korinther 9 vers 23 zegt Paulus het anders. Hij zegt, ik doe alles voor het evangelie. Om ook zelf aan de belofte ervan deel te krijgen. In andere woorden, al de dingen die me wel leuk lijken, ik maak ze nooit belangrijker dan mijn doel. En mijn doel is dat er zoveel mogelijk mensen bij Jezus kunnen komen. Maximaal leven, zodat mensen worden aangetrokken tot die Jezus die wij kennen. 1 Korinther 9 vers 19 zet hij het zelfs nog iets scherper. Dan zegt hij, vrij als ik ben... ten opzichte van iedereen, dus freedom, internal freedom. Zo, ik mag kiezen wat ik wil. Ben ik de slaaf van iedereen geworden. Waarom? Om zoveel mogelijk mensen te winnen. Hij zegt dus, ik ben intern helemaal vrij. En tegelijkertijd ben ik gebonden aan iedereen die iets van mij zou kunnen vinden. Op het moment dat ik het verkeerde voorbeeld geef. Dit is best wel zware kost. Dan denk je, ja, moet ik dan meteen lopen? Mag ik niks meer doen? Moet ik altijd op mijn hoede zijn? Moet ik echt, weet je wel, pas op. Want, weet je, ik ben echt, en in alle eerlijkheid, hè, ik ben soms echt gewoon een slecht voorbeeld. Sorry, man. Net nog was er iemand, die was niet aan het opletten of die zat op zijn telefoon met zijn auto. En die kwam bij mij zo de baan op, zo. En ik wachtte totdat hij net zo over de rand was bij mij op de weg. Heeft er heel hard getoeterd. En Menno die zei, je zat te wachten totdat hij over je baan was, zodat je extra hard kon toeteren. Ik zeg, ja, zeker. Hij zegt, ik hoop dat hij er is vanavond. Dus mocht je heel erg geschrokken zijn van een toeterende blauwe auto, dat it was me. Zo, ik heb het niet zozeer over hè, altijd het perfecte voorbeeld te zijn. En Joyce die zegt wel eens, oh lieverd, ze zegt, vergeet niet dat je David de Vos bent. En soms word je dan juist een beetje recalcitrant. Om even te laten zien dat ik gewoon maar David ben, ga je juist een beetje gekke dingen doen. Ja, dus dat, ja, daarom heb je vrienden als Menno nodig om af en toe gewoon een beetje gek te doen. Maar tegelijkertijd zit er wel een waarheid in. Mensen kijken naar elkaar. Voorbeelden. Laten zich inspireren door, wat bedoelt God daar dan mee? En waarom is dat zo ontzettend belangrijk? Nou, Paulus heeft gezegd, ik leef eigenlijk als slaaf van wat anderen nodig hebben, zodat hun iets van Jezus kunnen zien. En dan komt daar die bekende tekst waar hij zegt, ik ben voor de Jood ben ik een Jood, voor de Griek ben ik een Griek. En 1 Korinthe 9 vers 22 gaat hij verder, zegt hij, voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel iets geworden om in elke situatie, althans, enkele te redden. This is amazing. Ik vind het zo ontzettend mooi. Weet je wat Paulus doet? Paulus doet zijn uiterste best om iemand altijd te zien aan zijn kant van de waarheid. En dat is toch zo ontzettend gaaf. Hij zei, als je zwak bent, weet je, dan ben ik ook zwak. Ik ben een skater, dan ben ik ook een skater. Ben je een zweverig type? Dan ben ik ook een zweverig type. Hij probeerde zich altijd te verplaatsen in die ander. Komt hij op een pleintje in Athene, hè, en dan staan daar allemaal beelden, afgodsbeelden, afgodsdienen, mensen die allemaal goden aan het aanbidden zijn. En dan denkt hij, ja, hoe ga ik die lui nou ooit overtuigen dat er maar één ware levende God is? En wie is die dan? Die heeft geen gezicht. Ja, dan moet ik starten en dan loopt hij langs een beeldje en daar staat de onbekende God. Hij denkt, weet je, neem ik die? Ik wil je een verhaal vertellen over een God die je nog niet kent. En ik heb toevallig gezien dat u hem al een plekje heeft gegeven. Kijk, daar staat hij. De onbekende God. Dat zou godschennis zijn vandaag de dag. Je kan niet zomaar een beeld nemen en dat dan de onbekende God. En dan weet je wat hij deed? Hij verplaatste zich in de afgoden aanbidders. En hij zei, als ik een van jullie zou zijn, dan zou ik kijken naar wie heeft de waarheid? Wie van deze beelden heeft het juiste idee? Mijn vraag aan jou is, freedom versus responsibility. Ben je bezig met je aan de regels te houden? Of ben je intern vrij? En waarom doe je de mooie dingen die je kunt doen voor God? Doe je dat voor jezelf? Doe je het voor anderen? Of doe je het om God te behagen? Persoonlijk hè, ben ik erachter gekomen dat wat de Bijbel zegt, dat niets in de hele schepping mij kan scheiden van de liefde van God. Niets, gewoon, dat is gewoon niets. Wat mij kan scheiden van Gods liefde, niets is echt gewoon een vage leegte. Niets. Dat is freedom, my internal world, er is niets. Maar aan de buitenkant zijn er vele dingen die mij weg kunnen trekken. Van het besef dat ik geliefd ben, van het besef dat ik vergeven ben, van het besef dat ik altijd bij God mag komen. Dat het om andere dingen gaat. Er zijn zoveel dingen aan de gang. Ik weet niet of je dat beseft, maar man, de technologie vandaag de dag. Deze heerlijke dingetjes, ik ben er super dankbaar voor. Maar als je een schermtijdje hebt van 4 uur per dag, wist je dan dat je ongeveer 2 maanden per jaar op je scherm zit? 2 maanden lang. Zo, er zijn een heleboel dingen die je aandacht vragen. Maar er is ook een intern beeld en een interne relatie die je steeds naar binnen toe trekt. En ik weet niet of je dat kent. En die uitnodiging is er altijd weer. Als je wakker wordt, als je slapen gaat. En je even je tanden staat te poetsen voor die spiegel. Om even naar binnen toe te gaan. En dat moment te pakken van ja, ik ben geliefd. Ik ben gewild. Ik ben mooi. Ik ben oké. En ik heb ontdekt dat ik me niet meer laat verleiden om te denken, oh, ik heb niet genoeg tijd met de Heer en nu is die vast. Nee, ik ben zo vrij en zo ontspannen en elk moment klaar om te voelen, hey man, he really, really cares for mij. Zo, Paulus die doet er alles aan om hun kant van het Lucifer-doosje in de gaten te houden. Nou, waarom zou je dat doen? Toen we de dienst begonnen, dan hadden we een glory moment en een stevige boodschap over dat je geen ongelijk span moet aangaan. Omdat de Bijbel zegt, het is makkelijker als je samen het eens bent, want dan kom je ook niet in de verleiding. En dat is waar en dat is tegelijkertijd ook best wel een hele heftige boodschap, zeker als je hier zit en je bent een ongelijk span natuurlijk. Hè? De een is wel of niet gewoon en je, oeh, help. Dat is een soort van de holy grail. De standaard, de maatstaaf die God zegt. Het advies, en hij zegt, als je de keuzes wil maken, als je deze dingen doet, dat gaat goed voor je werken. Maar het is belangrijk om te beseffen dat Gods liefde daar niet van afhankelijk is. Die is er altijd. Internal world. Freedom. Vrijheid. Maar aan de buitenkant zijn er vele dingen waarvan God zegt, daar kun je je best voor doen. Daar kun je voor gaan, daar kun je voor knallen. En ik geef je het allerbeste advies. En dan gaat Paulus uitleggen hoe dat werkt met bijvoorbeeld atleten die hun uiterste best doen om in volle discipline record op record neer te zetten. En ik weet niet of je het wel eens ziet, maar die schaatsers, die Jutta Leerdam, die blijven maar record schaatsen en doen en weet ik het allemaal. En dan denk je, zijn dat wondermensen? Nee, dat zijn mensen die super gedisciplineerd kunnen leven. Die echt op tijd naar bed gaan. Om dat soort enorme prestaties neer te zetten. Om vervolgens eigenlijk alleen maar groenten naar binnen te eten. En niet nog een keer in de rij van de Mac te staan. En dan vervolgens weer genoeg water te nemen. Zodat ze uiteindelijk die ene topprestatie kunnen neerzetten. En dan zou zo'n topsporter die zou hier kunnen komen. En die zou kunnen zeggen, joh, wij moeten allemaal stoppen naar de McDonald's te gaan. En we mogen nooit meer een hamburger eten. En je mag nooit meer om 12 uur naar bed. Want we moeten om 9 uur naar bed. Want alleen dan zijn we allemaal kampioen op de ijsbaan. Ja, ook een soort evangelie toch? Goed nieuws. En je weet het allemaal, in januari, je hebt allemaal misschien wel nagedacht, wat wil ik dit jaar? En wie weet heb je zelfs gedurfd een paar goede voornemens te nemen. En het is zo lastig om bepaald gedrag af te leren en je valt weer terug. Ik vond het ook zo mooi net, in de aanbidding werd het al gezegd van, hey, misschien heb je geworsteld afgelopen week. Misschien heb je weer gefaald. Misschien heb je weer het gevoel, oh, dan heb ik nog niet goed genoeg gedaan. Ik wil je iets vertellen over hoe mijn leven echt voor eens en altijd veranderde. Ik heb jarenlang geworsteld met het idee dat ik als mens, geliefd door God, ook een zondig mens ben. Ik hield niet zo van die preken of liedjes die zeiden, oh, ik, een zondig, ellendig mens, daar voel ik me niet beter door. Maar ik hield ook niet zo van de verhalen waar ze zeiden, het maakt allemaal niet uit. Het is allemaal al vergeven. Je bent allemaal helemaal schoon. Je hoeft zelfs geen sorry meer te zeggen. Dat voel ik ook wel weer. Dat ik denk, ja, pff, weet je wel. Ik ben niet dat hoopje ellende. Maar ik ben ook geen engeltje. Ik zit er ergens gewoon tussenin. Dus ik maak keuze, ik doe mijn best. En tegelijkertijd merk ik dat ik soort van struikelend vooruit ga. Is er iemand die zich daar een beetje in herkent? Tuurlijk, zei iemand. Dank je wel, man. Er zijn er ook een heleboel die hier niet hun handen opsteken. Dan moet je me maar leren hoe je ontdekt hebt. Hoe het voor jou anders kan zijn. Maar in alle eerlijkheid was dit echt mijn interne struggle. En wat mij ontzettend geholpen heeft, is dat ik heb ontdekt dat ik als mens eigenlijk gewoon een aantal basisbehoeften heb. Net als alle mensen die hebben over de hele wereld. Of je een christen bent, of je woont in Indonesië, het grootste moslimland ter wereld. Of je woont in China, of in Japan, of in Amerika, of je bent Donald Trump. We hebben allemaal dezelfde basisbehoeften. Dus de behoefte aan zekerheid, de behoefte aan variatie, er moeten nieuwe dingen zijn, behoefte aan aanzien, we willen erbij horen, we willen geliefd zijn, liefde en connectie, persoonlijke groei en bijdrage aan een mooiere wereld. Dat zijn de 6 redenen waarom mensen doen wat ze doen. Achter ieder gedrag, al het gedrag van de mensen, zit 1 van die behoeftes. Zo heeft God het gewoon gemaakt. En nu is het een mooie keuze die jij en ik hebben gekregen van onze lieve Heer. Die behoefte, die kun je vervullen door middel van goede keuzes of minder goede keuzes? Nou, ik ga het heel makkelijk maken. Super plat voor je slaan. Ben je er klaar voor? Ben je er nog bij? Snap je me nog een beetje? Ja, jij niemand. Oké. Okay. Moet dat in de richting van je fans gaan. Luister goed. Er is altijd een korte route naar vervulling. Maar ook een lange route naar vervulling. Zoals ik me nu even fijn wil voelen, kan ik lekker snoepje eten. Kan een biertje drinken. Menno, deze is voor jou. Ik kan even lekker Netflixen of even afleiding. Je kan ook, hè, er werd net gebeden voor mensen die verslaafd zijn. Heer, haal ze eruit. Maar je moet snappen waarom je verslaafd bent. Dat is de enige weg eruit. Jezus zei, de waarheid zal je vrijmaken. Waarom? Dat gevoel, waar ben je naar op zoek? Zoek je erkenning? Heb je zekerheid nodig? Heb je op zoek naar variatie? Als je dat snapt, jezelf snapt, kun je de genade gaan toelaten die God je geeft. En ik begon erachter te komen en van, hey, soms doe ik dingen uit variatie, soms doe ik dingen voor erkenning. Dan ben ik ook gewoon op zoek naar een compliment. En andere momenten, dan ben ik eigenlijk op zoek naar liefde en naar connectie. En dan kun je het zoeken in seksualiteit. Met ten diepste zoek je die verbinding met vrienden of met je partner. En als je snapt wat je echt zoekt, en dat is het mooie aan de Bijbel. God staat niet met een cel regels dat hij zegt, jongens, nou hier en hier en hier en hier en hier moet je dan houden. Nee. Hij zegt, deze dingen zijn het allerbeste voor je. Doe je voordeel ermee. Elke behoefte kun je op een gezonde manier vervullen. En toen ik dat ontdekte, wist ik heb altijd een keuze. Als ik mijn geld krijg vandaag, dan kan ik morgen naar de Action om spulletjes te kopen waar ik me 5 minuten blij van voel. Ja toch? Misschien 6. En dan, maar wat ik ook zou kunnen doen is, ik zou iets van mijn geld kunnen sparen of investeren, zodat ik over 10 jaar misschien iets kan kopen waar ik nog wat langer dan 6 minuten blij mee ben. Dus er is altijd een keuze. Er is een lange weg en er is een quick fix. En eigenlijk is de quick fix altijd hetgene waarvan God zegt, denk er nog een beetje over na. Een mooi leven is een combinatie van al die dingetjes bij elkaar. Maar echt zonde, weet je wat dat is? Als jij eraan kapot gaat. Of je omgeving eraan kapot gaat. Als jouw vrijheid zo groot is dat je uiteindelijk gebonden raakt. Omdat je ergens aan vastzit. Ik wil niet, persoonlijk, dat ik word geleefd door dingen die van mij worden geëist. Nee, ik heb een interne vrijheid. En ik moet je eerlijk zeggen, zodra ik eerlijk begon te zijn naar mezelf, daarom, David, waarom doe je wat je doet? Welke behoeften ben je nu aan het vervullen? Kwam er bij mij zo'n besef van, oké, ik zoek dit. God zegt eigenlijk, je kan het ook zo doen, man. En je kan het ook zo doen, man. En ik begon daar eerlijke gesprekken over te voeren, met vrienden om me heen. Ik begon in de spiegel te kijken. En mijn leven is daar zo enorm door veranderd. Een prachtig leven met God is niet iets wat je zomaar overnight ontvangt. Begin wel, maar de lange route daarna is elke dag weer kiezen. Voor het goede kiezen. En er is nooit iets wat God tegen je zou zeggen wat niet goed is voor je. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we in de keuzes die we maken de discipline gebruiken om te doen wat de Bijbel ons adviseert om te doen. Alle atleten die doen het voor een prijs. Je gaat echt niet 2 maanden lang crackers eten omdat je dat leuk vindt. Dat doen ze voor een prijs. Zodat ze die prijs kunnen halen. Achter welke prijs zit jij aan? Welke motivatie heb jij om keuzes te maken voor God? Zodra ik in het gebied kom waarin ik zeg, ik geloof echt dat er niets tussen God en mij in staat. Hij heeft me lief, hij heeft me vergeven, ik lees dat in de Bijbel. Zijn er altijd mensen die dan hun vingertje opsteken en zeggen, is dit zo? Ik weet nog goed dat ik een keer bij een pastor binnenliep. Die kende mij niet zo goed en dan ging ik kennis maken. Was een hele bekende, was ook op tv en allemaal interessant. En weet je wat het eerste wat hij tegen me zei? Eerste wat hij vroeg aan me, wat ik van homo's vond. Kun je je voorstellen, hè? Maar wat is het eerste? Wat is je standpunt? En hij zei, zo. Ik zei, nou, ik denk dat ik ze lief wil hebben. Dat vind ik heel belangrijk. En het tweede is, oh, jij bent zo'n jongen die zeker alles bedekt met de liefde. Of niet soms. Nee. Dat was het begin van het gesprek. Zodra je zegt, er is niets in de hele wereld dat mij interne vrijheid, kan scheiden van de liefde van God. Zeggen mensen, ja, maar pas op, want zo makkelijk is het niet. Zag je nu dat alles, dat het allemaal niet meer uitmaakt. Dat het geen, luister goed, als er mensen zijn die zeggen, oh, dus ik mag maar doen wat ik wil? Ik mag maar, zeg jij dat ik kan losgaan en zeg jij dat ik kan enzovoort? Ik denk dan altijd, waarom heb je het idee dat dat een leuker leven is dan dat je nu leidt met Jezus? Als je die opmerking steeds moet maken, oh, heb ik het dan allemaal voor niks gedaan? Hoe leuk is het nu dan? Als het goed is, is wat God zegt het allermooiste en het allerbeste, daar heb je de beste vrucht van. Je motivatie moet nooit zijn om goede keuzes te maken omdat het moet. Maar je motivatie is altijd om jezelf te bouwen zodat je de beste jij kan zijn in zijn ogen. What more you want? Het is eigenlijk best wel heel lekker hoor om christen te zijn en vrij te zijn aan de binnenkant. We hebben een prijs waar we voor moeten gaan. En in hoofdstuk 10 dan refereert Paulus, hè, dan, dat is ook zo interessant, dan zegt hij tegen de Grieken in Korinthe, zegt hij, joh luister, onze voorouders. Dat waren helemaal niet de voorouders van de Grieken. Maar hij benadert het wel zo. Hij zegt, jullie voorouders die in de woestijn hebben gewandeld, jullie horen bij hun Godse liefde, gaat verder dan alleen voor de Joden. Het is in zijn visie door het offer van Jezus voor de hele wereld. 1 Korinthe 10, vers 23, het juiste gebruik van de vrijheid. U zegt, en nu komt hij, dit is vast jullie lievelingstekst, alles is toegestaan. Even eerlijk, wie zijn lievelingstekst is dat? Menno. Ja. Alles is toegestaan, ja zeker, zegt hij, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. In andere woorden, Paulus die zegt, interne vrijheid in jouw hart. Wat jouw geweten zegt, alles is toegestaan, maar niet alles heeft zin en niet alles heeft goede gevolgen. En de keuze is aan jou. Hoe mooi leven wil je leiden? En God die zegt, ik heb hier een heel aantal dingen die je kunnen helpen om de beste keuzes te maken die voor jou zo ontzettend belangrijk zijn. En natuurlijk weten wij, hè, Jezus kwam om de wet te vervullen, Gods wet, zijn plannen. En als we daar ook over nadenken, wat is de wet? Is dat dan de 10 geboden? Dat God op een dag op zijn troon zat en zei, poes, jongen, die stumpers kunnen zich echt niet gedragen. Ik ga 10 regels bedenken waar ze zich aan moeten houden. Ik denk het niet. Ik denk dat de 10 geboden een reflectie zijn van wie hij werkelijk is. Hij ligt niet. Hij is die perfectie. Hij zei, dit is wie ik ben. Als je wil zijn als mij, kijk hier dan naar. En toen Jezus kwam, kwam hij juist achter dat het voor ons heel moeilijk is. En dan zegt hij iets dat heeft mij zo diep geraakt. Dan zegt hij, oké, van alle geboden bij elkaar, doe dan dit. Heb God lief, je naaste en jezelf. Doe het en daarbinnen is de wet vervuld. Zo van al deze bijzondere adviezen, wel of geen vlees eten, wel of niet halal geslacht, wel of niet een biertje op de airport. Al die dingen, zegt God, er is één ding, ik wil je hart. Het gaat om kennis, jouw waarheid, mijn waarheid, plafond groen, plafond wit. Van al die dingen, ik wil je hart. En ik denk als er één ding is, wat belangrijk is voor ons als Gods kinderen, is dat we dat altijd voor ogen houden. Waar gaat het echt om? Waarvoor heeft God ons in deze mooie wereld gezet? Het leven is in balans. Er is vrijheid. Weet je, ik... kom aan het einde van mijn boodschap. En 1 Korinthe 10, vers 28 en 30, die zegt het zo mooi. Maar wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, laat het dan omwille van hem staan. Als iemand aanstoot neemt aan iets wat je doet, omdat hij zegt, ja, maar dat kan toch niet als. Hij zegt, laat het dan, dat is het niet waard. Hou rekening met het geweten, zegt hij. Het geweten, dat is dat kleine dingetje wat je wel aanklagen kan. En ik heb het dan, zegt hij, vind ik zo mooi. Ik bedoel niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Mijn vrijheid wordt toch door zijn geweten niet aangetast. Paulus, als hij het over freedom heeft, interne vrijheid, proef ik zo'n grote vrijheid bij Paulus. Hij voelt, het maakt niet uit wat ik aan het doen ben. Ik ben altijd geliefd, het is altijd oké. Het is niet mijn geweten die me aanklaagt, maar er zijn een aantal die kunnen er niet mee omgaan. Die vinden dit lastig en ingewikkeld. En toch, er is toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik God maar voor mijn eten dank. Hij zegt, joh, in welke situatie ik ben, hier tussen hem en mij is het oké. Okay. Wat anderen er allemaal van vinden, dat laat ik ver achter mij. Lieve vrienden, als het hier niet oké is, dan is al het andere is ruis. Al het andere is dan ook niet oké. Okay. En om nog even terug te gaan naar hoe het voor mij allemaal begon. In een van de moeilijke gesprekken die ik had, toen het voltallige Sanhedrin zijn verhaal kwam halen bij mij, was er onder dat groepje leiders een persoonlijke hele goede vriend van mij. Echt een goede vriend. En toen hij binnenkwam bij mij op kantoor, toen legde hij dus een arm om me heen en toen fluisterde hij in mijn oor. David, zei hij, dit gesprek, zegt hij, dat is voor hun, hè, niet voor jou. Hun hebben hem nodig, jij niet. Hij gaf me een knipoog. Hij zei, je snapt wat ik bedoel, toch? En eigenlijk is dat precies wat hier ook staat. Paulus die zegt het. Hij zei, het gaat niet om wat ik intern ervaar. Het gaat niet om mijn geweten, maar soms hou je rekening met dat van een ander. Je voorbeeld. Omdat als ik iets kan doen wat eraan bijdraagt dat iemand ietsje dichterbij komt, dan zal ik het doen. Als ik nadenk over zijn ervaring, zijn blik, jouw begin of waar je staat, zodat ik je iets dichterbij kan brengen. Lieve vrienden, vrijheid gaat om interne vrijheid, de interne wereld. Verantwoordelijkheid gaat om de buitenkant. De uitnodiging die God aan jou en mij geeft, is geen leven goed je best doen om goed genoeg te zijn. Stop it. Interne vrijheid begint vandaag. Maar het is wel verantwoordelijkheid nemen om de beste keuzes te maken, zodat je je omgeving inspireert en anderen bij Jezus brengt. En in alle eerlijkheid, hè, als we het dan hebben over anderen inspireren, durf ik tegen je te zeggen dat ook ik altijd worstel met het vervullen van mijn behoeftes op de beste, gezonde manier. En ergens vind ik dat ook wel oké. Want zolang ik nog niet perfect ben, weet ik dat ik een God van liefde nodig heb om mij te dragen. Right? Dankjewel. Zullen we onze ogen sluiten, een moment sluiten? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat altijd zo'n boodschap toch ook emoties losmaakt. Omdat het ergens altijd raakt in gebieden waar je dan toch voelt, ja, ik heb het nog niet voor mekaar. Stel je voor dat je een van de mensen bent die worstelt met verslaving. Je hebt hier een grote glimlach, maar thuis ben je aan het worstelen en niemand weet ervan. Dan wil ik gewoon echt tegen je zeggen, je bent niet alleen. We worstelen allemaal. Je bent waarschijnlijk op zoek naar het vervullen van een behoefte, maar je doet het op een manier die dat bindt je eerder als dat het je vrijheid geeft van binnen. En wij zijn er vanavond voor jou. We zijn hier niet om een dienstje te doen, toch? Maar we zijn er om jouw leven te zien veranderen, om een ommekeer te zien. Dat die interne vrijheid zegen gaat vieren en dat je externe wereld daardoor ook verandert. En ik weet dat je moed nodig hebt. Je hebt moed nodig om dat aan te kijken en daarmee aan de slag te gaan. Je hebt moed nodig om te zeggen, ik zoek soms een verkeerde manier, de korte manier om mijn behoeftes te vervullen. Maar ik wil zo graag de dingen doen zoals Jezus zegt dat ik ze moet doen, zoals Paulus zegt dat het goed voor mij zou zijn. Maar nu vind ik het best wel lastig. De allereerste stap die je nemen moet is eerlijk zijn. Eerlijk zijn tegen jezelf, tegen je vrienden. Zeg, hey, dat is meer, dat gaat wel over mij. En ik ook, hè. Zo is het oké. En het mooie voor mezelf, ik vind het niet erg meer. Ik heb het lief. Ik breng het altijd weer bij Jezus. Mensen snappen het soms niet, maar het is zo lekker. En ik gun je hetzelfde. wil je vragen, indien je kunt, om te gaan staan op de plaats waar je bent. Gaan we samen bidden. En er zijn bidders bij het kruis die staan op jou te wachten. Zeg ik dat goed? Ja toch, ja. Ik ben hier zo vaak geweest, ik weet hoe het werkt. Weten jullie het ook? Steek je hand even op, weet je hoe dat werkt? Als je gebed wilde, ja? Zijn er een paar. Als je gebed wil, dan kun je naar het kruis lopen. Wie snapt dat? Steek je hand even op. Nog steeds niet allemaal. Nou, dan gaan we het maar aan de Heer vragen. Lieve Heer. Al deze mooie gasten. Jongens en meiden. Vaders en moeders. Oh. Hoe rijk is de internal freedom. Vrijheid. En hoe groot is onze verantwoordelijkheid. En ook dat is een cadeau. Dat is geen zware last. Het is een cadeau. Jezus zei, mijn juk is niet zwaar. Mijn last is licht. Kom en volg mij. Laat het van je afglijden wat je allemaal moet. En stap in die interne vrijheid. Lieve God, we hebben vanavond opnieuw delen aangeraakt in ons hart. En ik weet, Heer, omdat ik hier zelf zo gewoon 20 jaar geleden tussen had kunnen zitten. Luisteren naar een man op een podium waar ik toch het idee van krijg dat hij het wel een beetje snapt hoe het werkt. En ik ben het worstelen. Hoe lekker is het dan als iemand gewoon zegt, hey, ik worstel ook en ik snap je worsteling. Ik wil je uitnodigen dat als jij zoekt naar het vervullen van je behoeftes, als jij worstelt met het maken van de goede keuzes keer op keer, of dat je rondloopt met een interne worsteling, schuldgevoel, of misschien zelfs wel verdriet of tranen die je maar niet verwerkt krijgt, herinneringen waar je mee loopt. Jij bent niet alleen. Heilige Geest, wilt u op dit moment in de harten van alle mensen die interne vrijheid bevestigen. Dat er niets is in de hele wereld van een scheid van de liefde van God. En dat die liefde zo ontzettend groot is. Een open uitnodiging voor ons allemaal om steeds naar binnen te gaan. En omdat ik je niet wil embarrassen, ik wil je niet voor het blok zetten. Ik ga geen hele specifieke dingen noemen, maar ik wil gewoon één open uitnodiging doen. Als jij vanavond bent geraakt door mijn woorden en je zegt, ik kan wel even een gebed gebruiken. God die weet waar je voor komt. God die weet wat je nodig hebt. Laat even je hand zien. Zeg, je hebt het over mij, David, vanavond. Yes, ja, gewoon hoofd in de lucht. Ja man, fantastisch. Zoveel. Ga ook samen, hè. Ik zie hier zoveel stoere vrienden staan. Maar de mooiste dingen die je samen kan beleven is aan het kruis. Ik wil je uitnodigen als je hand hebt opgestoken. Loop richting het kruis voor gebed. Neem de tijd om dat te doen. Als we samen gaan zingen. En geef de mensen die gaan een applaus, want het zijn er een heleboel. Come on. Ga maar.